Exodus en Magnificat 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria, voor een allerlaatste uitzending van Traject 90 op deze hoogdag, op dit hoogfeest van Pasen.
Ja, we wensen jullie natuurlijk allemaal van harte een zalig Pasen toe, hè, vanwege het hele team dat heeft meegewerkt aan dit Traject 90-project.
Inderdaad, we zijn bij het eindpunt gekomen, of zeg maar beter ook een nieuw begin. We hebben nu ondertussen een volledig traject achter de rug, dat we dichter bij God zijn toegekomen en dat we God ook beter hebben ervaren en meer tijd voor hem hebben vrijgemaakt. En dus is dit ook een nieuwe start om dit ook vol te houden en om daar ook in verder te gaan.
Ja, want het was voor ons een beetje raar, beste luisteraars, als we toewerkten naar dit hoogfeest van Pasen, om dan ineens op de 90ste dag niks meer te brengen. Dus we hebben besloten om zelf een beetje stil te staan bij hoe de voorbije 90 dagen voor ons persoonlijk zijn geweest. En misschien daar ook een beetje over te delen, zodat we toch nog een beetje een kort reflectiemoment hebben aan het einde van dit mooie traject. Want anders zou het een beetje bot eindigen misschien.
Ja, we zijn ook heel dankbaar, beste luisteraars, dat jullie via het programma, ondertussen al 90 dagen, dagelijks om 16 uur op Radio Maria, dat jullie dagelijks hebben meegevolgd. En we hebben heel veel reacties van jullie binnengekregen, van mensen die het deels hebben meegevolgd, van mensen die heel geraakt waren, ook door de verschillende lezingen. Voor de vrouwen, Magnificat 90, was dat dan uit het boek Geloof in de Liefde. Voor de mannen was dat dan uit het boek Exodus. En ja, we zijn toch heel dankbaar van de reacties van jullie luisteraars.
En ja, zelf zijn we natuurlijk ook gewoon medewerkers van Radio Maria, maar ook gewoon deelnemers aan Magnificat 90. Allee, in het geval van Marianne en mezelf. En dan Exodus 90 bij
Joris
en
klopt.
Michael. En ja, we gaan er dan toch misschien eventjes over napraten. Hè? Ja, ik weet niet, Joris, hoe is het voor jou eigenlijk geweest?
Het is niet de eerste keer, hè, dat jij meedeed aan Exodus 90?
Nee, dat klopt. Inderdaad, het was ondertussen de tweede keer. De twee tochten in de woestijn van Exodus waren eigenlijk elk verschillend. Er is geen enkel Exodus-traject, denk ik, dat je kunt vergelijken met elkaar. Het was terug heel hoopgevend. Een heel mooie woestijntocht met verschillende jonge jongeren, eigenlijk, dat ik heb mogen ervaren. En er is echt ook heel diep gedeeld wat dat het traject echt wel mooi maakte.
Ja, want dat is misschien toch ook wel leuk om mee te geven aan de luisteraars, dat zowel jullie, Joris en Michael, als Marianne en ik zelf ook echt aangesloten waren bij een groepje en dat we die deelmomenten ook met andere mensen hebben kunnen doen. Dus het was niet alleen onder ons vier. En zelfs onder ons vier is het sowieso beperkt geweest, hè, omdat we toch meer parallel hebben gewerkt als mannen en vrouwen, wat ook een beetje logisch is natuurlijk.
Ja, klopt. Ja. Klopt.
En jullie hadden ook wekelijkse bijeenkomsten? Of?
Ja, wij hadden eigenlijk op dinsdagavond telkens een fraternity meeting, een broederschap eigenlijk, waar dat we dan eigenlijk deelden over op welke punten dat we het moeilijker hadden of waar dat we juist vreugde ervaarden in de punten waar het moeilijk op is. Want daar bidden we ook elke keer bij het begin van zo'n meeting om vreugde te ervaren in lijden. En dan kijk ik direct naar Marianne. Want natuurlijk, ja, vreugde ervaren in lijden. Ik denk dat jij een van de mensen bent die wel weet over welke persoon die dan nog gaat. En dan brengt dat ons ook bij het andere traject. Want Thérèse van Lisieux, zij heeft dat ook gezegd en geschreven van vreugde vinden in lijden. En dat is toch wel iets wat mij dit jaar echt heeft aangegrepen in het Exodus-traject. Om toch te zeggen op momenten dat het moeilijk is van oké, maar ook dat is mijn vreugde om mij daar volledig aan te kunnen geven eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, een beetje daarbij aansluitend. Ja, uiteindelijk zijn het twee verschillende trajecten, maar ja, uiteindelijk kom je heel hard op bij hetzelfde uit, hè, want ik zit hier ook met mijn tasje thee. Sorry voor het lawaai. Zelf heb ik het boek Geloof in de Liefde ingelezen, zoals de luisteraars misschien gemerkt hebben. Ja, het was ook een opdracht eigenlijk voor Magnificat 90 om dat te doen. En daarin een beetje aansluitend bij wat je zegt. Vreugde vinden in het lijden. Bij Magnificat 90 en in het boekje Geloven in de Liefde heb ik persoonlijk dit jaar enorm geleerd om ook zo te aanvaarden dat bijvoorbeeld je eigen tekortkomingen ook een vorm van lijden kunnen zijn, je eigen falen. En dat je ook die dingen eigenlijk bij God kunt brengen en afgeven ook van, ja, daar ben ik tekortgeschoten. En in plaats van dan weg te kruipen in een hoekje en te denken van, ja, het is allemaal niet voor mij, heb ik eigenlijk van Therese geleerd en in het boekje ook nu, dat we zelfs die dingen, die vormen van lijden, van tekortschieten in onze voornemens, bijvoorbeeld voor Magnificat 90, dat we zelfs die dingen bij God kunnen brengen en eigenlijk aan hem als een offer kunnen aanbieden. En dat is voor mij eigenlijk heel, ja, hoe zou ik het zeggen, echt een hele nieuwe... Ik heb er een hele nieuwe blik op gekregen daardoor. Dus dat was iets dat ik even wou delen. Dat is ook ja, die vreugde vinden in het lijden en ook het lijden dat je zelf veroorzaakt.
Ja, inderdaad. Zijn in die 90 dagen veel dingen dat we ons ontzegd hebben, om het zo maar te zeggen. Maar juist de dingen ontzeggen en dan soms lukt dat vaak niet. Of ja, je hebt je toch even laten gaan en heb je toch een tussendoortje genomen of zo. Maar ook dat kunnen afgeven aan God en dat ook gewoon oprecht kunnen bekennen aan uw broederschap van kijk, sorry, het is nu eventjes niet gelukt. Ook dat is iets sterk en een mooi stuk van het traject ook om juist de menselijkheid te ervaren van kijk, we doen ons best, maar het lukt niet altijd. Maar ook dat is... is iets wat we kunnen afgeven aan God.
Ja, heel vaak heb ik het idee gehad, ik weet niet, Marianne, of jij dat ook zo ziet, maar zo in Magnificat 90, dat net die disciplines die we dan hadden, of die verstervingen die je moet doen, dat die er eigenlijk in de eerste plaats zijn om ons te scholen in de nederigheid. En niet zozeer omwille van de discipline zelf. Uiteraard, die zijn er. Maar in mijn Magnificat 90 komt het er altijd er terug op neer van, die zijn er niet voor zichzelf. Het gaat eigenlijk niet om dat vasten of om uiteraard... Het zijn dingen die we kunnen aanbieden aan de Heer, daar niet van. Maar daar had ik zo het idee dat zo'n beetje de rode draad was.
Ja, ons leren van... Nee, je kunt het niet alleen. Ja. Ook al denk je dat je het alleen kunt, je kunt het niet alleen. Je moet op God vertrouwen. En dat was in die disciplines, ja, uiteraard. Hè.
Ja.
Dat is eigenlijk, als je het bekijkt op menselijk vlak, dat is onmogelijk om volledig vol te houden, tenzij je God... Allee, dat God je daarin helpt, hè.
Ja, en dat was echt ook wel... Sterk vond ik in de opbouw dat je dan op een bepaald moment... Als ze zeggen van ja, waarschijnlijk heb je deze week al wat lastiger om alles vol te houden en zo. Maar dat is goed, breng dat maar bij de Heer. We zijn ook wel mensen. En dan wel met de aanmoediging om het terug beter te doen. Maar voor mij was dat echt een beetje rode draad die vorig jaar al wel een beetje was binnengekomen. Want het is voor mij ook de tweede keer dat ik Magnificat 90 doe. En dit jaar eigenlijk nog meer. Zo. Een soort nederigheid, maar niet een nederigheid die je te neerdrukt, maar een nederigheid die je op een manier verheft, omdat je weet dat je alles van God moet ontvangen. En niet dat je denkt van ja, goh, ik ben niks waard, ik krijg weg in een hoekje, ik kan het allemaal niet. Dus niks te neerdrukkend, maar juist een verheffende nederigheid van ik mag alles van God ontvangen en hij doet het door mij. En dat was dat is iets dat ik echt wel heb meegenomen.
Ja, ik denk dat er echt wel heel veel waardevolle lessen zijn in zo'n 90 dagen traject, waar je ook, denk ik, meermaals, als het niet elke dag soms is, dat je echt voor een spiegel staat. Dat je jezelf echt tegenkomt en dat je denkt, hier kan ik echt in groeien of hier kan ik echt in verbeteren. En dingen die je normaal... iedereen heeft wel een beetje een druk leven met werk en kinderen, gezin, activiteiten en zo verder. Maar dat je eigenlijk hierdoor leert dat... Allee, ik persoonlijk toch, dat God heeft altijd een plaats, daar niet van, maar dat er echt momenten, dagen zijn waar je misschien soms helemaal niet aan God denkt door die drukte. En door die Magnificat 90 krijg je terug een beetje die aandacht, geef je terug een beetje die aandacht aan God en dat je daardoor ook een beetje wakker schudt van eigenlijk misschien een beetje te weinig in het dagdagelijkse leven.
De essentie mogen ontdekken. En dat is dan ook een beetje het gevoel dat ik heb. We zijn nu 90 dagen onderweg geweest, maar het is niet zo van nu stopt het hier. Hè. Je hebt dingen geleerd, bepaalde dingen die je toch ook, in mijn geval, toch wilt eigen maken, ook in je leven hierna zo. Hè. Het is nu niet het einde van de weg. Hè. Nee, we zijn een beetje op weg gezet, zoals jij zei, eigenlijk een nieuw begin, hè, Joris.
Wel, op het einde van het traject van Exodus staat er ook echt vermeld van probeer om uw broederschap, om de mensen waarmee dat je de weg bent gegaan, om die... Ja, om die dichtbij te houden, om daar nog contact mee te hebben. En om enkele disciplines, of dingen die we ons hebben ontzegd, om dat ook niet helemaal weg te schuiven, maar om dat te blijven omarmen, om daar blijvend mee aan de slag te gaan. En ik denk dat dan voor mij persoonlijk is vooral het holy hour, het uur stil gebed per dag, is wel een mooi moment.
Hadden jullie dat per dag?
Bij ons was het de bedoeling om holy hour...
Amai, dat is een stuk harder dan bij ons.
Ja, ja toch inderdaad. Wel intensiever. We hadden 1 uur in de week en dan elke dag een kwartier stil gebed, bovenop nog enkele andere gebeden. Allee, zo leren we elkaar zijn weg toch ook een beetje beter kennen.
Ja, en 1 uur aanbidding per week ook bij ons. Ja.
Wel, eigenlijk was het de bedoeling om 1 uur stilte te houden in een dag. Op te vullen met persoonlijk gebed eigenlijk. Je mocht dat wel een beetje splitsen over de dag. En wat zit daarin? Bijvoorbeeld, we konden de rozenkrans bidden, de meditaties lezen, of evengoed 1 uur aanbidding. Of in de avond ook natuurlijk reflectie op de dag. Gewetensonderzoek. Gewetensonderzoek houden. En al die dingen samen zouden er eigenlijk voor moeten zorgen dat je aan 1 uur per dag komt. Ja. Vaak was het ook wel iets langer als je dan naar de aanbidding kunt of zo.
Ja.
Mm-hmm.
Ja, die aanbidding, ja, in het begin dacht ik van hoe ga ik dat inplannen? We hebben natuurlijk het geluk gehad dat hier een beetje gefaciliteerd werd door onze priester-directeur, doordat er na de Eucharistie op donderdag dan het Heilig Sacrament werd uitgesteld. En ja, ik heb dat persoonlijk wel als een bijzondere genade ervaren, want dat is een voornemen dat je altijd wel hebt, van ik wil wel eens wat vaker naar de aanbidding gaan, maar als dat echt van je gevraagd wordt aan die Magnificat 90, je doet dat ook elke week. Ik was zelfs aan het denken, zelfs als al de rest niet gelukt was, hè, van de disciplines, en dat is niet het geval, ik heb wel mijn best gedaan, maar zelfs dan zou ik het nog heel waardevol vinden dat ik alleen al elke week 1 uur aanbidding heb gehad, want ik heb daar zoveel mogen ontvangen eigenlijk. Dat is iets, ja, dat is onbeschrijfelijk, vind ik. Ja, priester Dirk van der Linde, een van de vrijwilligers van Radio Maria, zegt, ja, het is eigenlijk een beetje zonnebaden, hè, met sacrament zitten. Zo,
ja, klopt wel, hè. Ja, ja.
Ja, ik heb dat ook wel zo mogen ervaren. En dan, ik vond het ook in ons geval wel leuk. Wij hebben dan elkaar wat afgelost tijdens die aanbidding. Er was altijd iemand van ons in gebed in de kapel. Vond ik ook wel een mooie ervaring, zo dat er altijd iemand eigenlijk bij ons Lieve Heer was. En,
ja, het was wel inderdaad een luxe voor ons, omdat hier op het werk te kunnen doen. Want het is niet altijd makkelijk om alleen na de werkuren nog ergens een kerk te gaan vinden waar er aanbidding is. Want het is eigenlijk de bedoeling dat je echt naar een plek gaat waar er aanbidding is. Niet gewoon in een kerk gaat zitten waar het sacrament aanwezig is, maar wel degelijk waar het sacrament is uitgesteld. En dat was natuurlijk wel heel mooi om hier te kunnen doen. Ik weet dat er andere vrijwilligers daar ook heel dankbaar voor waren. En bezoekers hier bij Radio Maria, want het stond open voor iedereen. En inderdaad, Nele, ook bij mij, dat uurtje aanbidding per week is iets dat enorm veel deugd heeft gedaan. En ik denk dat dat soms een beetje underrated is in de wereld van vandaag, om 1 uur stil voor het sacrament te zitten, te knielen, te staan, te bidden, of gewoon stil te zijn en te kijken naar het sacrament. Ik denk dat mensen, dat we dat terug moeten herontdekken, hoeveel je daarvan terugkrijgt van Christus.
Ja. Ja. Om stil te zijn, hè, bij God, ja, en hem te laten spreken. En ja, dat is niet per se in woorden of zo, maar achteraf ervaar je toch altijd een transformatie. Is niet op het moment zelf, dan misschien later op de dag. Maar,
het is eigenlijk ook gewoon vrij eenvoudig, als je het zo kunt zeggen. Ik weet niet, het is een of andere priester dat ooit heeft verwoord van ik kijk naar hem en hij kijkt naar mij. En dat is het eigenlijk.
Ja.
Het is eigenlijk ook helemaal niet moeilijk. Het is gewoon daar zijn en je... Ja, en gewoon er zijn voor God.
Ja.
Even en, tijd samen.
Ja, en dat past dan ook helemaal in die vertrouwelijke liefdesband, zoals de heilige Therese die ons leert, hè? Gewoon bij hem zijn. En dat is, dat is toch... Ik kende de heilige Therese van Lisieux vroeger niet zo heel goed. Ik denk dat Marianne een beetje zelfs dezelfde ervaring had.
Inderdaad.
Dat is natuurlijk de laatste tijd heel erg veranderd. En ik had daar altijd zo'n, ja, hoe zou ik zeggen, een soort van terughoudendheid, dat sprak me niet zo aan. En dan, ja, door haar nu ook beter te leren kennen, zeker ook door Magnificat 90, dan, ja, is eigenlijk mind-blowing, hè. Ik heb daar nu ook veel over nagedacht, hoe groot de verandering zij teweeggebracht heeft in de kerk. Waarom is zij kerklerares? Ja, omwille van dat pure vertrouwen en omwille van die vertrouwelijke band met God, die voor heel veel mensen, denk ik, enorm bevrijdend is. Hè. Ik denk dat dat toch haar grote verdiensten is. Hè. Zo de vertrouwelijkheid om met God om te gaan, om met Jezus om te gaan. En ja, ik moet zeggen, ik ben heel dankbaar eigenlijk voor wat ik zelf van haar heb mogen ontvangen doorheen Magnificat 90. Ja. Ja.
Het is wel mooi, die vertrouwelijke band waar dat jullie over spreken. Eigenlijk exact ook dat komt heel hard aan bod in Exodus, want die vertrouwelijke band was er ook tussen Mozes en God. In de opdrachten dat Mozes kreeg om naar het volk van Israël te gaan en hun mee te nemen, hun mee te leiden door de woestijn richting het beloofde land. Ja, ik denk dat de twee trajecten zo echt perfect bij elkaar passen eigenlijk.
Ja, en nog even over Theresia van Lisieux. Inderdaad, dat groot vertrouwen bijna op kinderlijke wijze. Zo. En naïef bedoel ik zeker niet, want het was een volwaardig, volledig vertrouwen. Maar op een kinderlijke manier, als een kind dat volledig vertrouwt op haar vader, op haar ouders. En dat vind ik zo mooi, want het was een hoe zou je het zeggen, een ongedwongen vertrouwen. Dat was van nature bij haar. En ik kende Theresia tot vorig jaar eigenlijk helemaal niet zo goed. En ik denk dat zij ons ook leert dat, ondanks het vele lijden, want soms denk je van heiligen van ja, oké, die hebben op een of andere manier een gave gekregen, genade gekregen, waardoor hun leven wel wat gemakkelijker is op een of andere manier, waardoor het makkelijker is om heilig te worden. Maar in die catechesis tijdens de 40 dagen tijd dat priester Carlo heeft gegeven over het leven van Theresia van Lisieux, besef je eigenlijk hoe hard dat zij geleden heeft. En ondanks al dat, dat zij nooit verwijten had ten opzichte van God, je moeder verliezen op heel jonge leeftijd, een van je oudere zussen, die dan een beetje een moederfiguur wordt, die dan op heel jonge leeftijd het klooster ingaat, weer een soort verlatenheid dat ze ervaren heeft. Zelf een hele moeilijke periode gehad, waar alles wat te veel was voor haar. En dan toch nooit, ja, nooit
opstandig
of iets tegenover God. Van God, waarom doe je mij dat aan? Nee, helemaal niet.
Nee, sterker nog, en dat is niet omwille van een cultus van het lijden, maar uiteindelijk vereren wij wel de gekruisigde Christus die daarna verrezen is, dat we zelfs in het lijden een liefdesgebaar van God mogen ontdekken. En dat vond ik nog straffer eigenlijk in de retraite van Pater Del B. Hij spreekt zelfs over het lijden als een soort van ja, uitverkiezing bijna. En dat gaat niet om het lijden zelf, maar het is een soort liefdestaal van God naar ons, een soort uitnodiging om onszelf en onze persoonlijke verlangens nog meer los te laten, om hem door ons te laten werken. En ja, dat is eigenlijk zo ja, bovennatuurlijk. Het gaat helemaal in tegen onze natuur, iets wat ja, ons zelf behoudt, dat we van nature hebben. En dat vond ik ook echt heel straf bij te reizen ook. Het lijden eigenlijk als een uitverkiezing bijna zien. Van, ja, het is een gelegenheid om dichter naar de Heer toe te groeien. En dan ook het besef dat ja, Jezus en dat God ja, de mens die hij het liefste zag, namelijk de heilige maagd Maria, de heilige moeder van Jezus, dat zij eigenlijk enorm geleden heeft. Hè? En ik vond dat zo. Het is een hele andere kijk ook op het lijden. Hè? Het is niet doloristisch, je moet het lijden op zich niet verlangen, maar je kan het wel zien als een liefdestaal van God. En dat vind ik ook, ja, dat kan mij helemaal ontroeren eigenlijk, omdat dat zo, het is een hele...
Een zingeving, ja, hè? Ja. Het geeft zin. Allee, lijden is hard, is zwaar, kan pijn doen, maar het geeft een soort... Het verlicht een beetje om te weten van, ik kan dit opofferen aan God uit liefde. En dat lijden, ja, het is wel moeilijk om uit te leggen, vind ik, maar...
Ja, het is echt een mysterie, maar ja, een mysterie dat ik wel vind dat eigenlijk ook die Pater Del B van ons retraitenboekje heel mooi onder woorden kan brengen. Op welke manier God toch door het lijden werkt. God wenst het lijden niet. Maar dat is eigenlijk de paradox van het christendom, dat het teken, het lijden zelf eigenlijk onze verlossing is. En dat er toch iets heel machtig, iets heel... Ja, bijzonder eigenlijk is, hè, aan de kracht van het kruis. En ja, het is iets dat ik ook beter begrepen heb door Pater Del B dan, aan de hand van de heilige Therese. Geen dolorisme, hè. Niet houden van het lijden op zich, maar het lijden heeft wel... Je kan houden van het lijden omwille van het doel dat het dient, namelijk de vereniging met God en het eeuwig leven eigenlijk. Hè.
Ja. Ja, en de luisteraars weten dat misschien niet, maar het is een traject dat door jong en oud wordt gevolgd, maar ook veel jonge mensen doen daaraan mee. Ja, wij zelf ook natuurlijk. Dat is eigenlijk toch wel straf. Allee, ik hoorde van een iets oudere priester dat hij zei, allee, dankzij de radio, dankzij het programma Traject 90, dat ze zo beseffen dat jongeren daar echt nog mee bezig zijn.
Ja.
Ja.
Ja, want we kijken natuurlijk ook allemaal heel hard uit naar morgen. Hè? Dan is er de grote slotviering hier bij Radio Maria om 10:30. Ja, mensen die nog niks gepland hebben, jong en oud, allemaal welkom om mee met onze vreugdevol Pasen te vieren. En het is dan ook echt een dankmis eigenlijk, hè, voor de 90 dagen die we hebben mogen beleven.
Ja, ja, absoluut. Een dankmis, maar waar iedereen uitgenodigd is, ook al heb je niet meegedaan, komt gewoon af en vier met ons mee.
Ik kan me nog herinneren van vorig jaar inderdaad dat een heel vreugdevolle viering was.
Ik denk dus echt een uitbarsting van vreugde was het.
Na 90 dagen is dat wel aanwezig, denk ik.
Want 90 dagen is wel extreem lang, hè? Ja. Als je weet, dan zo vaste tijd, 40 dagen, en wij hebben dat daar meer dan een dubbele gedaan.
Ja. Ja.
En toch heb ik het gevoel dat het voorbijgevlogen is.
Zeker, ja.
Ja.
En die 90 dagen maakt het ook, hoe moet ik zeggen, een gewoonte. Ergens zijn bepaalde zaken die je aan het begin hebt voorgenomen om te doen, nu eigenlijk meer een gewoonte geworden. Dat het ergens gemist gaat worden misschien in de eerste dagen na Exodus, als het er niet meer is. Bijvoorbeeld een 4 uurtje overslaan of zo.
Maar door dat niet missen, hoor.
Nee, maar bijvoorbeeld door het feit dat je dat zo 90 dagen hebt gedaan of hebt geprobeerd, dat misschien de kans is om sommige dingen door te trekken. Allee, ik denk bijvoorbeeld bij ons aan ons dagelijks ochtendgebed, avondgebed. Dat zijn zo dingen die misschien gaan blijven. Die hoop ik zelf persoonlijk dat die gaan blijven. En door het feit dat je daar een beetje een verplichte routine hebt ingebouwd,
Is het ook een gewoonte een beetje geworden, hè?
Ja.
Is het makkelijker om te blijven doorzetten.
Ja. Ja, zeg, ik vroeg mij af. Stel dat er nu nog mensen zijn die luisteren en die zeggen van, dat interesseert mij wel. Op Radio Maria doen we dat traject voor Pasen. Dat is natuurlijk een traject dat je altijd kan doen, hè? Had ik gelezen.
Zeker.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Wij hebben natuurlijk in onze podcast wel specifiek vermeld, regelmatig, van we bereiden ons voor op het Pasenfeest. Maar eigenlijk is het inderdaad gemaakt om gewoon een 90-daagse te doen. Dit kan ook vooral naar Hemelvaart toe. Dat is natuurlijk nu te laat om daar voor dit jaar nog aan te beginnen. Maar bijvoorbeeld kerst of 15 augustus, een Mariaalfeest, in het geval van Magnificat 90. Ik denk dat dat voor Exodus ook wel gepast kan zijn.
Past overal.
Ja, ik weet niet of Exodus ook zo opgevat is, maar is dat echt alleen voor Pasen?
Nee, Exodus is gewoon een traject dat je eigenlijk ook gelijk wanneer kunt aanvatten. Ja. Het heeft ook niet echt een specifieke benoeming van oké, we bereiden ons voor op Pasen of nu is het Witte Donderdag. In de podcast hebben we dat er wel aan toegevoegd, omdat dat nu eenmaal deze tijdsperiode was. Maar het kan eigenlijk gewoon op elk moment van het jaar. Dus als mensen hun nu geroepen voelen om te starten, dan zou ik zeggen, kun je alles herbeluisteren op de website en dan kan je nu eigenlijk je 90-daagse starten eigenlijk.
Ja.
Is het iets wat jullie aanraden? Ik zou het aanraden. Als ik mensen ontmoet die misschien een beetje zin zoeken of misschien een soort moeilijker moment hebben, dan is het wel iets dat ik ze aanraden van probeer dat traject eens te doen. Het is moeilijk, je moet erin komen, maar het geeft zoveel.
Ja, en ook vooral het feit dat je ook dat delen hebt. Je hebt ook altijd het element gemeenschap. Het feit dat je bij andere mensen erover kan delen, maakt het ook toegankelijker, vind ik. Waardoor dat je niet... Ik denk zelfs mensen die misschien zoiets hebben, weet ik veel, Heilige Therese van Lisieux, ik weet niet of ik daar interesse in heb. Het gaat vooral over een verdieping van je relatie met God, van de vertrouwelijkheid van de liefdesband. En ik denk dat iedereen daar enorm veel deugd van kan hebben. En het feit dat je ook dus gezellen of gezellinnen hebt in ons geval, maakt dat je ook altijd kan aftoetsen van hoe is het voor jou. En dat is ook aanmoedigend, want alleen moet je zoiets eigenlijk niet doen. Je kan dat natuurlijk doen, hè? Maar dat is eigenlijk ook wel een heel belangrijk element, vind ik, waar ik persoonlijk ook veel aan gehad heb. Hè?
Ja, absoluut.
Erover kan praten, de dingen een plaats geven. Want bijvoorbeeld het boekje waar ik heel veel lof over heb, Geloven in de Liefde, had bijvoorbeeld ook sommige passages dat ik dacht van, dat komt nu niet direct binnen, hoe moet ik dat een plaats geven? En als je er dan samen over kan praten, dan krijg je ook nieuwe inzichten en zo.
Mm-hmm.
En dan is een deel van de toegankelijkheid wel, vind ik. Het feit dat je het kan delen met anderen en ook eens kan horen hoe zij het beleven.
Ik denk voor de mannen die graag zouden weten van het verbond tussen God en de mens dan? Van waar komt dat en wat heeft Mozes daar juist mee te maken? En ja, wat zit daar allemaal in tussen de Ark van het Verbond en de stenen tafels en al hetgeen wat erin zit, is het zeker een oproep om het boek Exodus te lezen en vooral de meditaties erin mee te nemen. En ik denk ook, sommige zaken waren minder relevant, dat je dan denkt van ik lees hier nu bijvoorbeeld een stamboom, maar wat zit daar juist in?
Mm-hmm.
En dan kwam de reflectie daarop van, ja, kijk, we geven eigenlijk onbewust heel veel door aan andere mensen. Is het van vader op zoon? Is het onder vrienden? Is het van, wat stralen we uit? En denk eens terug van, waar heb je dat juist gekregen van uw vader of van uw moeder? En wat van die zaken wilde juist doorgeven? Dus er zitten altijd heel veel lessen in dat volledige traject. En elke dag is opnieuw ook iets nieuw en iets anders. Dus zeker een oproep om het ook eens te gaan beleven.
Ja.
Het is ook gewoon leuk, hè? Het is aangenaam.
Het is leuk, ja, ja. En het is ook grappig. Allee, grappig. Misschien niet het juiste woord, maar ja, je hebt altijd momenten waarbij het zo die eerste weken, dat gaat vrij goed, en dan heb je altijd zo'n klein diepje. En het grappige is... Nogmaals, het is eigenlijk niet grappig, maar iedereen heeft ongeveer op datzelfde moment dat diepje, waardoor je eigenlijk, als je zo in die community zit, als je met je gezellinnen samen zit en zegt van oké, ik heb het wat moeilijker gehad. Ah, jij ook, ik ook. Ah, jij ook, oh ja. En dat geeft eigenlijk weer nieuwe kracht om dan toch terug goed bezig te gaan. Om terug alles al goed proberen te doen. En dat vind ik ook zo mooi. Ja, ja.
Bij ons in de groep werd er zelfs naar elkaar gebeld op momenten dat het moeilijk ging, of dat ze juist iets hadden laten liggen van 4 uurtje of zo, dat ze belden, hey, het is gelukt. dus ja, ergens in moeilijkheden, in dingen dat goed lopen, er is ook gewoon heel veel vreugde binnen zo'n traject.
Absoluut, ja, ja. En ook al heb je het allemaal eens moeilijk, misschien zelfs op hetzelfde moment, niemand trekt elkaar naar beneden. Integendeel, we trekken elkaar naar boven, we helpen elkaar, ook al beseffen we van, die heeft het moeilijk, ik ook, maar kom, hè. Recht staan en verder. En dat vind ik ook zo straf. Ja. Dus beste luisteraars, een aanrader voor iedereen die het eventueel zou willen doen of die eraan twijfelt.
We staan natuurlijk ook altijd beschikbaar, hè, voor mensen die meer informatie willen. Ja, nu morgen op paasmaandag niet, maar de dagen daarna is de telefoon terug open natuurlijk. En we zijn ook altijd bereikbaar op mail.
En kijk gerust ook op de officiële website, magnificat90.nl en exodus90.com, denk ik. Dat is wellicht Engelstalige...
Ik durf het niet met zekerheid zeggen, maar ja, ik denk exodus90.com.
Hoe dan ook staat het nog wel op onze website.
Ja, inderdaad, klopt.
En natuurlijk, jullie hebben het allemaal al kunnen horen. Onze collega Michael is er op dit moment niet bij, maar hij heeft ook wel nog een boodschap achtergelaten voor alle mannen die Exodus 90 hebben meegemaakt. En ook natuurlijk voor jullie beste luisteraars. Dus ik laat Michael even aan het woord.
Beste luisteraars van Radio Maria, beste Exodus heren, beste Exodus Magnificat dames liever. Mijn ervaring van deze Exodus was anders dan de vorige, maar dat is elke keer anders. Ofwel ga je op tocht met anderen, ofwel is de tocht zelf een beetje anders. Ik heb het ook ervaren als God die dichter tot mij is gekomen, doordat ik zelf dichter tot God ben gegroeid. Of misschien liever wat meer geknield door het leven ga, om het dan een beetje poëtisch uit te drukken. Of zelfs niet zo poëtisch in feite. Ja, meer gebeden, meer geknield, als gevolg daarvan. Wat ik meeneem uit deze derde keer dus dat ik Exodus doe, is dat God houdt van eenheid onder broeders. En dat mogen ervaren doorheen Exodus, eenheid onder broeders, dat is een groot geschenk. Ik wens u veel goede moed verder, veel devotie, veel gebed, want uiteindelijk dient zo'n traject, als Magnificat 90, Exodus 90, vooral om het vuur van het gebed, van het geloof, van de hoop, van de naastenliefde, van de liefde tot God aan te wakkeren. En dan is het zaak om dat aangewakkerde, aangeblazen vuur, ja, brandend te houden. Om af en toe wat olie bij het vet te doen waardoor de kaars blijft branden en daar voldoende aandacht aan te hebben. En als de kaars gedoofd is, dan opnieuw op zoek gaan naar een kampvuur om ons aan te warmen. En er is geen beter kampvuur dan de Eucharistie.
Misschien is het mooi, Nele en Joris, om opnieuw af te sluiten, gelijk we eigenlijk al 90 dagen hebben gedaan, als jullie dat zien zitten. Met gebed, uiteraard.
Inderdaad.
De naam van de... ook voor de mooie tocht die we hebben afgelegd.
De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen.
En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
En beste luisteraars, wij hopen jullie natuurlijk morgen talrijk te mogen ontmoeten, hè, om 10:30 hier in de kapel van Radio Maria voor dag 91, want zo wordt dat in ons geval genoemd.
Ja, inderdaad. En vergeet niet, beste luisteraars, kan je er toch niet bij zijn. Het is uiteraard allemaal te volgen via Radio Maria.
En Marianne, ik denk dat het juist mooi is om met een enkele vreugdevolle liederen af te sluiten. Wat is nu eenmaal Pasen?
Inderdaad. Wat stel je voor?
Ik zou zeggen... Vorig jaar, op het einde van de mis, ik weet niet of je het je nog kunt herinneren.
Heel goed, als gisteren.
Inderdaad. Ik denk dat we zullen beginnen met Resuscito.
Fantastisch, dat gaan we zeker doen. Beste luisteraars, wie weet tot volgend jaar voor een nieuwe traject 90.
En nog liever tot morgen.